Welkom bij deze toch wel opnieuw speciale aflevering van Unsandwiched. Ik spreek van een momentum. Waarom een momentum? Wel, ik heb doorheen de verschillende afleveringen wel een aantal vragen binnengekregen. Gaande van de eerste aflevering met Carina Thomis tot en met de laatste aflevering waarin ik de vertrouwensbatterij heb toegelicht, zijn er vragen binnengekomen. Maar ik wachtte eigenlijk een beetje op het juiste moment om die te verzamelen en om die als een geheel te gaan behandelen. En het moment is aangebroken. Ik ga zelfs meer zeggen. Ondertussen zijn er zoveel vragen binnengekomen dat ik op 24 oktober een Q&A organiseer onder de vorm van een webinar. Op 24 oktober, om 1 uur, ga ik een uur lang alle vragen beantwoorden en koppel ik er meteen een mini masterclass aan. Als je zegt, oh, dat is interessant, en dat is ook interessant, dan zou ik u warm aanbevelen om naar prana.business/unsandwiched koppelteken webinar te surfen. Ik ga het nog eens herhalen, want het is opnieuw een tongbreker. prana.business/unsandwiched koppelteken webinar. En daar kan je jezelf registreren voor het webinar. Ja, en misschien denkt je nu, ja, maar ik weet nog niet of ik er kan bij zijn. Of ja, wat als er iets tussenkomt? Geen paniek. Ik zou zeggen, registreer je sowieso. En dan sturen we u achteraf ook wel de opname door. Dan kan je toch meegenieten van het spektakel, om het zo zwaar te verwoorden. Goed. Terug naar de aflevering, want ik heb toch wel de belangrijkste vragen, of het is te zeggen, de vragen die ik graag in de podcast een keer wil behandelen en toelichten, verzameld op een blaadje. Dus als je op de achtergrond zo bladeren hoort bewegen, ik ben een kind van de jaren 80 en ik vind het heel tof om met pen en papier bezig te zijn. Dus ik heb ze eerst op papier allemaal netjes verzameld, geannoteerd op een oldschool manier en ze liggen klaar om te behandelen. Ik ga beginnen bij het begin, want eerst en vooral, we zouden ons de vraag kunnen stellen, is het niet een beetje raar dat dat jij vragen toegestuurd krijgt? Hè? Want een podcast heeft toch ook als bedoeling om mensen te informeren en om iets bij te brengen. En ik zou zeggen, uiteraard is dat het opzet. Anderzijds is het ook zo, dat stel je nu voor dat ik geen vragen zou krijgen, dan wil dat tegelijkertijd zeggen dat niemand hierover reflecteert. En dat hebben we natuurlijk wel nodig om menselijk gedrag te laten evolueren. Dat is reflecteren, het trachten uit te voeren en als het lukt, daarover communiceren. Maar natuurlijk ook als het niet lukt, daarover communiceren. Of als je dingen hebt opgevangen die niet helemaal duidelijk zijn en je weet niet waar te beginnen, dan is het wel belangrijk dat je dat ook laat weten. Want anders gaat er ook niks veranderen. Dan blijft alles zoals het was. Ik heb de podcast als volgt opgevat. Mijn bedoeling van de podcast is om mensen te gaan inspireren. Hè. Inspireren is de start van alles. En ik laat mensen aan bod komen omdat verhalen ook wel inspireren. Wij zijn met z'n allen een fan van storytelling. Herinnert u de verhaaltjes die mama en papa s'avonds aan ons voorlazen? Eigenlijk is het een beetje dezelfde manier. En op basis van de inspiratie ga je effectief hopelijk in de actie. Nu, waar zit nu mijn eerste knoop of waar komt nu mijn eerste vraag ten berde die heel toepasselijk is in het opzet van de podcast en ook wel een beetje de onderliggende bedoeling had om uit te lokken? Ik heb namelijk de vraag binnengekregen, wat is nu de grootste uitdaging voor een leidinggevende in de sandwichpositie? Vind ik een hele goede vraag, want er zijn verschillende mensen de revue gepasseerd, elk heeft zijn eigen uitdaging, maar als je nu de vraag zou stellen, wat is nu de grootste uitdaging van de leidinggevende in de sandwichpositie, dan kan het eigenlijk voor mij persoonlijk, de grootste uitdaging is de leidinggevende zelf. En nu ga je misschien denken, hoe bedoel je nu? Wel, zelfsturing, zelfleiderschap is eigenlijk het begin van alles. Natuurlijk moeten wij in verbinding gaan met ons team en we hebben ook veel aandacht besteed aan de vertrouwensbatterij opladen in menselijke interactie. Natuurlijk het initiatief of de controle, die start van bij degene die de controle zich toe-eigent. Dus ieder van ons heeft 100% verantwoordelijkheid over het gedrag dat hij of zij stelt. En in dit geval is de leidinggevende de speelfiguur in dit verhaal van de podcast in de sandwichpositie. Dus ga ik meteen ook meegeven dat de grootste uitdaging voor leidinggevende zijn eigen mindset is. Je zou kunnen zeggen, de dingen die daar rond zitten, de uitdaging die die aangeboden krijgt van externe dingen, daar valt ook iets over te zeggen, uiteraard. Maar als je kijkt naar het mentaal welzijn, dan staat of valt mentaal welzijn met jouw reactie op de dingen die op jou afkomen. En dat is een heel doorslaggevend inzicht. En eigenlijk, als ik daar een beetje op mag doorgaan, dan vind ik het minstens even belangrijk om daar één aspect nog wel een bijzondere keer in toe te lichten. Want mentaal welzijn, dat gaat over veel zaken. Dat gaat over enerzijds psychosociale veiligheid, intiemdynamiek. Anderzijds gaat het ook over de beleving van die persoon op zich. Hoe zit die persoon in zijn hoofd, in zijn of haar hoofd? Hoe veerkrachtig is die? Hoe opmerkzaam is die? Hoeveel slaapt die persoon? Hoe zit het met het voedingspatroon van die persoon? Het zijn eigenlijk allemaal elementen die wij nogal vrij snel over het hoofd zien. Terwijl daar eigenlijk het fundament ligt van de mentale gezondheid. Een heel belangrijk aspect, en dat is ook een beetje wat ik graag wou uitlokken met deze podcast, zijn de belemmerende gedachtes. En wat bedoel ik nu met belemmerende gedachtes? Wel, doorheen dit verhaal, doorheen de verschillende verhalen van de podcast, heb je misschien tips opgevangen en inzichten opgevangen en ging heel snel bij jou een belletje rinkelen van, ja, dat gaat niks voor mij zijn. Of dat is iets wat ik niet wil. Of dat is iets wat ik niet kan. Nu, gisteren was ik een Q&A aan het geven over een ander thema en een van de dingen die ik daar liet vallen is de uitspraak, het is maar een gedacht. Die uitspraak heeft meerdere dimensies en de dimensie die ik hier wil aanreiken heeft te maken met het feit dat jouw belemmerende gedachtes ook maar gedachtes zijn. Het heeft eigenlijk zo goed als niks te maken met jou als persoon. En dat klinkt misschien een beetje verwarrend of conceptueel, maar feit is dat wij met z'n allen in de eerste plaats, in gelijk welke stoel dat we zitten, zijn in de eerste plaats een mens. En we zijn een menselijk wezen. Menselijk wezen is opgebouwd uit meer dan alleen zijn of haar gedachtes. Ik hoop dat ik u hier een beetje mee heb. Eigenlijk de clue die ik hier wil meegeven is, als je met ideeën zit waarvan je denkt dat ze niet kunnen, dan blijft dat ook maar een gedacht. En ik wil u warm oproepen, warm uitnodigen om te zien wat er gebeurt als je nu eens ingaat tegen jouw gedachtes. Dus de aarzeling, de twijfel die je zou voelen, door nu eens net niet te doen wat er in jouw hoofd opkomt, kan het bijzonder interessant gaan worden. Want dan gaat je openstellen voor nieuwe ervaringen, voor andere ervaringen, om dingen op een andere manier uit te voeren, om evolutie te laten plaatsvinden. Dus ik vermoed dat de grootste uitdaging van leidinggevende is eigenlijk ontwaken uit de setting die wij als mens ons heel snel gaan beginnen inbeelden. We gaan er heel snel vanuit van dit kan nu niet, dit loopt niet goed, het zal nooit veranderen, wanneer gaan ze nu een keer wakker worden hierboven, wanneer gaan de mensen hieronder nu een keer beginnen luisteren naar mij, enzovoort enzoverder. Dat zijn eigenlijk repetitieve gedachten die je kan hebben, maar die jou eigenlijk nergens brengen. En het zijn maar gedachten. Dus ik zou u willen uitnodigen, dus noods herbeluister nog eens de vorige afleveringen en pik een aantal doorslaggevende uitspraken op waarvan dat jij denkt, tja, dat is iets wat dat ik nu niet zou doen. Misschien zijn dat net diegenen die je nodig hebt. En dan kan je die uitspraken, daar een gewoonte uithalen en die noteren op jouw smart gewoonte tracker die je ook op onze website kan downloaden. Al was het maar dat je gewoon de uitspraak daarop noteert en even bij jezelf laat inzinken en zien hoe je dat in de praktijk kunt omzetten. Dus de grootste uitdaging voor een leidinggevende is hij of zij zelf. Nu, meteen een voornemen die ik hier wil aan toevoegen is de volgende. Ik ben er bijna zeker van dat jouw werkgever een opleidingsaanbod voorziet. En hopelijk zit ook in dat opleidingsaanbod een aantal initiatieven die het mentaal welzijn van de medewerkers moet promoten en bestendigen en misschien over een andere boeg gaan gooien. Vaak zie ik gebeuren, vanuit mijn ervaring, dat medewerkers massaal worden opgeroepen om deel te nemen aan dergelijke sessies, maar dat de leidinggevende zelf zich eigenlijk op het achterplan gaan beginnen houden. Waarschijnlijk ook weer om beperkende ideeën, zoals bijvoorbeeld ik mag mezelf niet kwetsbaar opstellen. Of misschien als ik meega naar een dergelijke sessie, dat mijn medewerkers niet geneigd gaan zijn om dingen over zichzelf te vertellen, want er zit iemand bij die hoger staat in hiërarchische lijn. Het zijn eigenlijk opnieuw allemaal maar ideeën die je misschien gaan weerhouden om net dingen te doen die goed zijn voor jezelf. Dus de volgende keer, als er een oproep komt van jouw werkgever met de melding van kijk, dit is wat wij organiseren, bevraag misschien eens in jouw team om dit samen te gaan doen. En ga er naartoe als mensen, niet als de leidinggevende met zijn of haar team. We zijn allemaal mensen. En over mensen gesproken, dat brengt me eigenlijk een beetje bij nog een vraag die binnengekomen is bij mij. Ja, voor alle duidelijkheid, ik heb verschillende vragen gekregen en ik heb getracht voor deze aflevering om er een samenhangend verhaal van te maken. Ja, dan kom ik vanuit het menselijk aspect terecht bij de volgende vraag. Want ik heb die paar keer binnengekregen. Waarom die aflevering met de vrijwilligersorganisatie? Nu, ik heb dat heel bewust gedaan om eigenlijk in de picture te zetten dat wij hopelijk een job kiezen die ons in de eerste plaats aanspreekt. En niet voor het verloningspakket. Het verloningspakket is natuurlijk mooi meegenomen en dat is een economische realiteit voor velen onder ons. Waar dat het ook een stukje aan jezelf ligt in hoeverre dat je daar rekening mee houdt. Maar vergeet zeker en vast niet dat een job uitoefenen, dat als we kijken naar de gemiddelde loopbaan, dan raken we toch minstens tussen de 40 en 45 jaar aan. Dat is een serieuze tijd. En dan is het wel interessant van jezelf om te weten wat dat je nu juist triggert om zoiets te gaan uitvoeren wat dat je nu uitvoert. Wat is de meerwaarde voor jezelf? Een job is maar één van de aspecten in ons leven. We hebben onze job, we hebben ons gezin, we hebben sociale contacten. Dat is één van die elementen. Het is niet alleen maar een job. Feit is dat we in onze jobsetting of aan onze jobsetting redelijk wel wat uren spenderen doorheen een gemiddeld leven. Maar desalniettemin is het, of juist daardoor, beter gezegd, is het van heel groot belang dat je fundamenteel de vraag stelt van wat drijft er mij om deze job te doen? In gelijk welke positie dat je zit. En ik vind de vrijwilligersomgeving daar een heel mooi voorbeeld van. Want die mensen doen die dingen met een overgave. Zij doen die zaken omdat ze dat ook graag doen. Omdat ze van betekenis zijn. Omdat ze daar zeker interesse in hebben. Ik herinner mij dat Nancy toen vertelde dat mensen ook gewoon een gezonde nieuwsgierigheid hebben naar de geschiedenis van. En dat is een leuke link om te mogen uitoefenen. Een van mijn grotere opdrachten die ik doorheen het jaar uitvoer, is bij een nutsbedrijf. En ook daar merk ik dat mensen, of redelijk wat mensen, daar komen werken omdat ze een bijdrage leveren aan de maatschappij. En dat is een heel mooie beweegreden. En heel regelmatig word je daar best een keer aan herinnerd waarom dat je geëngageerd hebt in die bepaalde setting. En dat is toch wel een heel interessante om mee te pakken. En als verantwoordelijke van een team is het interessant om op dit vlak de vinger aan de pols te houden. Dus bevraag regelmatig de mensen een keer wat dat hun juist interesseert. En zelfs al lach ik een keer vragen, doe het nog graag, is ook een toffe om ergens een binnenkomer te hebben. Gaat er niet zomaar vanuit dat mensen zich constant goed voelen in de setting waarin dat ze zitten. Maar die dialoog open houden en dat bespreekbaar houden en maken is van ontzettend groot belang. En nogmaals, bevraag naar de interesses, naar de behoeftes van mensen. En dan gaat je kwaliteit van je dialoog er heel sterk op vooruit gaan. Als je niet 100% weet hoe dat je nu juist bevraagt of spreekt in termen van behoeftes en verwachtingen, zou ik je aanraden, kom zeker langs op het webinar, want dat is een van de zaken die ik graag met jullie wil bespreken. En dat gaat eigenlijk over wat dat ze noemen in een heel dure term, existentiële communicatie. En dan kom ik op de derde vraag die mij ter oren reikte. En het ligt daar eigenlijk in het verlengde van. Want ik kreeg de vraag binnen van, ja, je zet heel hard in op empathisch vermogen. Is dat dan zo belangrijk? Ja, absoluut wel. Voor mij is empathisch vermogen en de kunde om menselijk te kunnen communiceren, is dat belangrijker dan je KPI's in de gaten houden. Mensen die heel feitelijk en cijfermatig zijn, daar zit zeker een waarde in, want we hebben die dingen uiteraard nodig om sturing te kunnen geven, om de focus te kunnen houden, om mijlpalen te kunnen zetten en ga zo maar door. Daarnaast is het natuurlijk ook wel zo dat als je geen menselijke connectie hebt, dat je nog zoveel cijfertjes op tafel mocht gooien als dat je wilt. Daarmee ga je mensen niet inspireren en motiveren om die cijfers te kunnen halen. Dus je moet even wat dieper gaan in menselijke communicatie en opnieuw afdalen naar de motivatoren van iemand. Kan meteen ook wel aan meegeven dat in de planning dat er nog een dame klaar staat om achter de micro plaats te nemen die daarover gaat hebben. Over intrinsieke motivatie gaan we nog een beetje een deep dive in doen. En tegelijkertijd opnieuw op het webinar gaan we dit ook bespreken. Zo, ik ga even mijn bladje omdraaien. Want dit is een vraag die toch wel ook wel mijn aandacht trok. Ik kreeg de vraag binnen van Karen. En Karen wist mij te vragen. Ik vind de podcast bijzonder interessant. Alleen merk ik in mijn team dat mijn team alsmaar minder gemotiveerd geraakt door de toenemende werkdruk. En al vind ik de podcast bijzonder inspirerend, ik heb geen idee hoe ik nu verder moet gaan met het team. Die echt wel te lijden krijgt onder de werkdruk. Ja, en ik denk dat het een vraag is die meteen ook waarschijnlijk heel herkenbaar is in de toch wel ja, sterk prestatiegerichte maatschappij waarin dat we leven. Het is geen simpele vraag om op te antwoorden, want natuurlijk, wat is werkdruk? Werkdruk is opnieuw een uitspraak. En werkdruk wordt ook wel vaak. En misschien ga ik daar misschien wat mensen tegen de schenen schoppen, maar toch ook op zekere mate, op een zeker moment ook een beetje opgeklopt. Wat bedoel ik met opgeklopt? Ik wil niet zeggen dat er geen werkdruk is. Anderzijds is het ook wel zo dat iets waar dat je stelselmatig de focus op gaat verhogen, dat dat ook in belang zal stijgen. Dus hoe langer dat je naar iets kijkt, op een vrij destructieve manier, hoe belangrijker dat dat wordt in je beleving. Dus dat wil dus zeggen dat die werkdruk alsmaar omhoog gaat, maar die conclusie komt vanuit een emotie. Want wat is hoge werkdruk? Daar hebben wij, dat is opnieuw, dat is een uitspraak, dat is geen vaststaand, dat is geen feit. Hoge werkdruk is een interpretatie. Dus dat is al een eerste om een keer te gaan kijken van wat bedoelde nu juist met de hoge werkdruk. En wat ik daar zeker altijd naar voren schuif, is dat een hoge werkdruk, voor alle duidelijkheid, een hoge werkdruk ga je niet altijd oplossen door meer mensen aan het werk te zetten. Want laat ons eerlijk zijn, onderbemanning heeft altijd al bestaan. Al sinds dat wij industrie hebben ontwikkeld. Is er eigenlijk onderbemanning? Zijn we constant op zoek naar mensen? En dat is een vrij normale dynamiek dat daarachter zit. Waar dat ik denk dat schoentje vaak wringt, is dat de verandering waarmee dat wij geconfronteerd worden als individu, als team, als organisatie, als maatschappij, dat die alsmaar sneller gaat. Tegelijkertijd, wat zie je daar dan gebeuren? Ja, procedures die ofwel heel snel veranderd worden en waar dat mensen niet helemaal mee zijn in die vernieuwde procedure of niet betrokken geweest zijn in die nieuwe procedure, waardoor dat de leercurve dat die vrij ondynamisch verloopt. En dat kan er wel ook wel een werkdruk gaan verklaren, want dan komen mensen in een soort van psychologische tijdsdruk. Want de verandering, de vernieuwde procedure is niet opgenomen, moet je constant uitzoeken, het werkt dan niet. Dus aan iets gewoon worden, wordt op hetzelfde moment uitgevoerd als de dagdagelijkse bezigheden. Maar natuurlijk, dat vraagt ook tijd om dingen gewoon te worden. En ik vermoed dat daar ook wel het gevoel van werkdruk ontstaat. Misschien niet zozeer werkdruk, maar een samenloop van heel veel veranderingen tegelijkertijd. Procedures die moeten omgedacht worden, is daar ook eentje van. Vaak is het ook zo dat wij met procedures werken die misschien ook niet meer van tel zijn, die misschien ja, opnieuw gedateerd zijn, waar dat je best een keer in vraag stelt van, is dit nog nodig, dat wij dit op deze manier doen? Kunnen we dat op een meer vlottere, efficiëntere manier doen? En moet ze überhaupt nog uitgevoerd worden? Ik denk bijvoorbeeld aan menig informatica-tools die gebruikt worden of ingezet worden om te monitoren wat dat er juist gebeurt. En ik ben zelf ook wel uiteraard voorstander van zelf ook te monitoren waar ben ik nu juist mee bezig. Hè, want dat stimuleert uw zelfbewustzijn. Langs de andere kant, sommige systemen, daar word je de slaaf van. En zijn op het einde van de rit meer bezig met registreren dan effectief jouw kerntaak uitvoeren. Dus om een lang verhaal kort te maken, als je merkt dat er werkdruk wordt uitgesproken in het team, ga dan even samenzitten en bespreek wat er juist gaande is. En denk opnieuw in termen van hoe gaan we dit aanpakken? Wat hebben we nodig om dit misschien op een andere manier te doen? Of welke zaken behoren nu echt tot de kerntaak van ons team en welke zaken zijn eigenlijk bijkomstig? Durf daar ook een resolute keuze in maken en train jouw medewerkers daarin door zelf ook het voorbeeld te geven dat je systematisch inzet op de acties die er echt effectief toe doen. Dus de acties met de hoogste impact, die behandel je best prioritair op jouw dag. En dat klinkt nu als een open deur in trappen, maar ik wil jezelf even de spiegel voorhouden van in welke mate doe je dit effectief? Want het is misschien een gekende uitspraak of een gekend idee. En want ik neig een beetje uiteraard naar de 80-20-regel. Maar stel jezelf de vraag, doe ik dat? Pas ik dat effectief toe? Weet ik wat mijn kerntaak is? Weet ik wat dat mijn absolute prioriteiten zijn de komende 2 weken? Ik zeg ze maar iets. Of ben ik eigenlijk gewoon druk bezig? Want druk bezig is geen synoniem voor de juiste dingen doen. Dus ik hoop, Karen, dat ik daar een beetje een antwoord mee heb gegeven. Opnieuw, mocht jouw vraag niet volledig ingewilligd of ingelost zijn, beter gezegd, kom gerust langs op het webinar. Dan gaan we er nog een beetje dieper op ingaan. De volgende vraag kwam binnen van Stijn. En Stijn wist mij de vraag te stellen, hoe kan ik het vertrouwen opbouwen in een team dat al spanningen ervaart? Vind ik ook een bijzonder interessante vraag. En misschien is het ook zo dat dit wel een vraag is die bij veel meer mensen opduikt dan dat we misschien nu verwachten. Hè? Want het is stil waar de wind niet waait uiteraard. Overal zijn er wel een keer spanningen waar te nemen. Alleen ja, hoe gaat je daarmee aan de slag? Nu, contradictorisch genoeg ga je daar goed mee aan de slag kunnen gaan door daar los in de confrontatie te gaan. Feit is dat leven in kunstmatige harmonie is eigenlijk veel slechter dan de spanningen effectief te gaan benoemen. Want als jij blijft leven in kunstmatige harmonie, dat wil dus zeggen iedereen voelt wel dat er iets is, maar niemand benoemt het. Op een bepaald moment ontploft de bom. Misschien ziet je die parallel ook wel een keer gebeuren in een meer privé setting. Dat mensen heel lang kunnen zwijgen totdat ja, dat een druppel een keer overloopt. En meestal is dat dan het meest banale eerst dat de revue passeert. En dan ontploft het natuurlijk. Hè. En van een constructieve communicatie is er dan geen sprake, maar dan is het eerder een beetje emotioneel bagger, als ik het zo mag noemen. Dus het effectief gaan benoemen is wel een hele krachtige. Nu, wat kan je daarvoor gebruiken? Ja, je kan je team samenbrengen en het zelf gaan benoemen. Of je kan dit doen door een teamsessie te organiseren. Een beetje onder begeleiding. Kan ook, omdat mensen misschien afhankelijk van de zwaarte van de spanning. Soms is het ook zo dat er wel iemand neutraal nodig is om een gesprek te faciliteren en het mogelijk te maken. Dus te zien van in hoeverre dat de spanning er al is, of ik zal het anders zeggen, hoe lang dat de spanning al heerst. Stel je nu voor dat dit een team is die jij goed kent en die spanning is gaandeweg opgebouwd om ja, welke reden dan ook, dan is het perfect haalbaar om je team daarover aan te spreken. En cruciaal bij zo'n zaken is dat je altijd begint vanuit de feiten. En daarmee kom ik natuurlijk terecht bij de alombekende geweldloze communicatie of verbindende communicatie. Waarbij dat basisstap nummer 1 eigenlijk omschrijven is wat dat je opmerkt. Ik noem dat een beetje de PV opmaken van een situatie. Zoals dat een politieagent dat doet. Hè, een vaststelling doen van de dingen die gebeurd zijn zonder daar een oordeel over te werpen. Is dat een eenvoudige oefening? Eigenlijk niet. Want wij gaan onbewust vrij snel een oordeel vormen over iets. En dat zit soms al in hele kleine woorden dat we ons oordeel al klaar hebben. Als je bijvoorbeeld een introductie zou doen in de stijl van ja, ik wil een aantal zaken bespreken met jullie, het zijn hier een aantal spanningen. die ik opmerk. En ik vermoed dat dat daar en daarmee te maken heeft. Ja, dan heb je eigenlijk al een oordeel klaar. Want dan gaat hij er al vanuit aan wat dat ligt. Dus dan kent je eigenlijk al de oorzaak. En dat is jammer. Want dat maakt dat je dan eigenlijk geen openheid hebt naar wat dat de mensen daarover te vertellen hebben. Dus beschrijf wat dat je dan ziet, wat dat je opmerkt. Als je bijvoorbeeld zou zeggen van kijk, ik heb een aantal zaken te bespreken. Het is mij opgevallen dat op dat en dat moment dat ik om feedback heb gevraagd en er is geen feedback gekomen. Ik heb al gemerkt dat er een aantal twijfelende blikken waren, bijvoorbeeld. Dus je zou kunnen zeggen, ja, is een twijfelende blik ook al geen oordeel? Maar je kan uit een gezichtsspanning aflezen of toch ergens wel in een goede richting zetten van ik merk twijfel of ik merk dat er iets onder zit. Je kan dat dus ook nog aftoetsen door te vragen. Ik merk een aantal twijfelende blikken. Is dat voor iemand hier herkenbaar? Of herinnert zich dit? Herinnert iemand zich dit? Dus een keer aftoetsen. Dus de feiten ook nog gaan aftoetsen door de vraag te stellen, klopt dat? Zien jullie dit ook? Enzovoort. En vanuit die vaststelling kun je de tweede stap doen. En dat is dan effectief uitspreken van, ik vind dat eigenlijk wel jammer. Of ik vind dat dat baart mij wat zorgen dat ik dat opmerk. En zo bouwt je gesprek verder op. Ik kan nu geen communicatietraining geven, maar dat is eigenlijk wel de manier hoe dat je effectief vertrouwen kunt opbouwen in een team dat al spanning gaat ervaren. Door het effectief een keer bespreekbaar te maken. En daarnaast ook uiteraard is het ook wel zo dat je eigen schwung, om het zo te noemen, ook wel heel veel kan doen. Dus door een vleugje humor daartussen te laten passeren. Humor kan eigenlijk, mits goed geplaatst en wel overwogen, kan veel doen. Mensen een beetje ontluchten. Ik hoop dat je daar niet de uitdrukkelijke visualisaties bij hebt. Maar mensen een beetje de druk van de ketel laten lossen, werkt ook wel om dingen bespreekbaar te maken. En daar ook bovenop, timing is ook wel vrij cruciaal. Dus kies een moment waarop dat je ook weet van, nou, dit mag een klein beetje uitlopen, dat ik geen gesprekken moet onderbreken. Want soms is het ook zo dat spanningen uitspreken, dat wel een beetje diepgang vraagt en tijd om tot de essentie te kunnen gaan. Dus ik hoop, Stijn, dat ik je daar opnieuw een beetje veel mee geholpen heb. En de laatste vraag van vandaag, maar vergis het niet, ik heb er nog. En ik hoop dat ik er nog binnenkrijg om ons webinar van 24 oktober goed te kunnen stofferen. Wil ik nogmaals oproepen van als jij ook vragen hebt, stuur die zeker door. Je kan dat doen door een mailtje te sturen naar kenny@prana.be. kenny@prana.be. En geef daar een beetje een situatieschets. Stel je vraag daarbij en dan trachten we dat zo goed als mogelijk te beantwoorden. En zo kwam er ook een vraag binnen, de laatste vraag van Marie, die een mooie mail had gestuurd met daar een vrij, toch wel, hoe moet ik het zeggen, gevoelige tekst. Want Marie, om het wat kort te houden, Marie maakt zich zorgen over haar leidinggevende. Want zij merkt dat hij onder druk staat. En zij merkt dat in kleine gedragingen. Hè? Die persoon in kwestie kijkt ook vaak bedrukt. Die is vrij kort in de communicatie. En dat is eigenlijk anders dan dat Marie weet of kent van haar leidinggevende. Eerst en vooral, Marie, knap dat je die kleine signalen detecteert en daar ook nog iets mee wilt doen. Nu, voor dergelijke situatie goed te kunnen benaderen, of om een dergelijke situatie goed te kunnen benaderen, heb ik ook wel wat informatie nodig over de vooraf bestaande dynamiek. Dus in hoeverre kennen jullie elkaar? Wat voor type is jouw leidinggevende? Dat zijn zaken die uiteraard allemaal meespelen. Nu, wat ik wel al een antwoord op kan geven, is hoe dat je een gesprek zou kunnen starten. Nu, als het gaat over gevoelige materie, is dat ook wel best iets dat je niet tussen, spreekwoordelijk gezegd, tussen de soep en de patatten doet. Dus tracht van daar een moment voor af te spreken. En dat kan je heel eenvoudig doen door je leidinggevende aan te spreken en te vertellen van, kijk, er zijn een aantal zaken die mij een keer van het hart moeten. Is er een moment waarop dat we elkaar een keer een uurtje kunnen spreken? Dat zou de eerste aanzet al kunnen zijn van een open gesprek daarover. En uiteraard in het gesprek is toch opnieuw aan de orde om te werken met het systeem van verbindende communicatie. Dus opnieuw beschrijf wat dat jij merkt. wat dat jij opmerkt in het gedrag. Dus als het feiten zijn die detecteerbaar zijn, die jij ziet, waar dat je iets over kan vertellen en je blijft zoveel mogelijk weg van een oordeel, dan gaat dat bij de meeste mensen wel ingang vinden. Wat er wel kan gebeuren, is dat de irritatie bij die persoon al of de stress al zodanig hoog zit, dat van zodra dat jij de feiten begint op te sommen, dat die persoon zich al onmiddellijk aangevallen gaat voelen. Vergis u niet, dat ligt niet zozeer aan de stijl waarmee dat jij jouw leidinggevende zou benaderen, maar dat ligt veel meer aan het feit dat die persoon in kwestie misschien last heeft van chronische stress, waardoor dat de veerkracht en de marge in de spreekwoordelijke emmer, dat die zo goed of opgebruikt is. En dan worden mensen niet graag geconfronteerd met hetgeen dat net besproken zou moeten worden. Dus het is een vrij complex proces. Ik zou al starten met wat ik daarnet heb vermeld. Wat ik ook kan vertellen, Marie, is dat in ons webinar van 24 oktober, dat we ook op dergelijke materie iets dieper gaan ingaan. En daarmee wil ik de aflevering van vandaag een stukje gaan besluiten. Wat wil ik nog meegeven als uitsmijter, is dat, zoals ik bij het begin van deze podcast heb verteld, in deze reeks heb ik als bedoeling om mensen te inspireren en om ergens te raken en herkenbaarheid te gaan creëren en gerichte tips en gewoontes uitspreken, waarmee dat je eigenlijk al aan de slag kan gaan. Nu, uiteraard, het is een begin. Je kan het eigenlijk vergelijken met een sportschool, een fitness, waarbij dat je op een proefsessie mag komen of misschien al dingen worden meegegeven om thuis te doen. Hè. Bijvoorbeeld als je dagelijks 2 minuten plankt, de plankoefening doet, dan ga je daar ook al resultaat van boeken. Uiteraard, het is een kleine beweging, maar het zal je spieren sterker maken. Nu, voor de mensen die er nog verder willen op doorgaan, ja, dan heb je meer nodig dan enkel de oefeningetjes thuis. Dus ik ga hier de parallel gaan trekken. Echte gedragsevolutie, daar heb je een aantal elementen voor nodig. En dat begint al met het vermogen om je interne rust, onrust, dus je opgebouwde chronische stress, te leren afbouwen. Omdat stress een impact op ons gedrag heeft die wij heel sterk gaan onderschatten. En Marie, dat zal waarschijnlijk wel herkenbaar zijn in het verhaal met jouw leidinggevende. Dat is de eerste fase. De tweede fase begint, of zit hem in het feit, dat wij ons bewust ook best worden van de gedachten die wij hebben, de onbewuste gedachten. Want die maken ons gedrag. Dat zijn onze appjes die op de achtergrond draaien. En als we die niet kennen, dan hebben we de neiging van constant dezelfde dingen te doen of met onszelf in een conflict te gaan, waardoor dat evolutie ook weer moeilijk wordt op gang getrokken. Nu, om daardoor te gaan, om die twee grote stappen te bereiken, heb ik beter gezegd de masterclass ook voorzien op 24 oktober. Ik ga daar meer uitleg over geven hoe dat juist je gedrag in elkaar zit en hoe dat je dat makkelijker kan gaan beginnen beïnvloeden. Dus meer zelfsturing kunt creëren bij jezelf. En laat dat nu iets zijn dat je nu ook wel net nodig hebt. Zeker in de beruchte sandwichpositie. Het spanningsveld is daar vrij groot, omdat je de behoeftes hebt van een team, waar dat je wilt die mensen ook wel helpen. Anderzijds is ook het parcours gezet van jouw organisatie, die wilt ook ergens geraken. En het is eigenlijk, je bent daarin een sleutelfiguur om die dingen doorvertaald te krijgen. Als jij dan chockvol chronische stress zit en geen zicht hebt op jouw interne gedachtenstructuur, ja, dan wordt het wel heel moeilijk om daar een goede drive en een goede evolutie in te stimuleren. Dus bij deze nogmaals een warme oproep voor het webinar van 24 oktober. Surf zeker eens naar de website prana.business/unsandwiched/webinar om jezelf in te schrijven. En ik wil u meteen ook een beetje warm maken voor de volgende aflevering, want dan ga ik terug in interview. Ik ga Elisa op bezoek krijgen. Elisa Gabriel is een voedingsdeskundige die de link legt tussen stressbeheersing en voeding. En waarom nu die twee? Enerzijds omdat op het moment dat die aflevering live zou gaan, zitten wij in een thematische week rond voeding. En ik vond dat wel bijzonder goed passen. Anderzijds, stressbeheersing is iets wat we op dit moment nog niet zo sterk belicht hebben in de reeks. We hebben het gehad over vertrouwen. Uw interne management, Dat hebben we nog niet belicht en daar gaan we toch wel eens dieper op inzoomen. Dus ik hoop u in volle getallen opnieuw te mogen verwelkomen in het vervolg van deze podcastreeks. Heb je nog vragen? Stuur ze door naar kenny@prana.be, kenny@prana.be. En ben jij geïnspireerd geraakt om jezelf in te schrijven voor het Q&A en de daaraan gekoppelde masterclass? Dan verwijs ik je graag nog even door naar de website prana.business/unsandwiched/webinar. En dan zien we elkaar binnenkort terug. En als je naar het webinar komt, gaan we voor de eerste keer ook elkaar in beeld zien in plaats van enkel auditief. Wat ook wel bijzonder spannend is. Bedankt voor jullie aandacht en tot heel snel. Thank you.